vragen om Gods woord te openen op Romeinen hoofdstuk 3. Romeinen hoofdstuk 3. Zondags gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. We ronden hoofdstuk 3 vandaag af. Ik wil met jullie lezen vanaf vers 25 tot en met 31. Voor ons bidden en dan zullen we samen de tekst induiken. Paulus schrijft onder leiding van Gods geest in Romeinen 3 vanaf vers 25. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardig degene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Of is God alleen de God van Joden? En ook niet van heidenen. Ja, ook van heidenen. Het is toch immers één en dezelfde God, die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof, en onbesnedenen door het geloof. Doen wij dan door het geloof de wetten niet? Volstrekt niet. Maar wij bevestigen de wet. Tot zover. Laten we bidden. Vader, we danken u dat we onze aanbidding voort kunnen zetten, Heer. We danken u voor uw woord. We danken u dat uw woord goed is, dat uw woord heilig is. En we bidden ook dat u ons heiligt door uw woord, Heer. We bidden, Vader, dat u ons denken zult hernieuwen. En dat we zullen groeien in de kennis en genade van onze Heer Jezus Christus. Heer, en laat het zo zijn, Heer, dat we niet alleen hoorders, maar ook daders zijn van uw woord. Opdat u in alles de eer en de glorie krijgt die u toekomt. In Jezus' naam. Amen. Maar vorige week hebben we samen stilgestaan bij de eerste woorden van Romeinen 3 vers 25. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. We hebben gezien dat de apostel Paulus hier de kern van het evangelie beschrijft met nadruk op wat God zelf heeft gedaan. De Heere Jezus Christus is door God aangewezen. Hij is niet gekomen uit menselijk wil of initiatief, maar overeenkomstig Gods vastgestelde raadsbesluit. Hij is gegeven als middel tot verzoening. We hebben stilgestaan bij hoe deze tekst aansluit bij wat eerder in de schrift is geopenbaard. In onder andere Jesaja 53, in het offerstelsel van het Oude Testament, in de woorden van onze Heer Jezus zelf. We hebben gezien dat Christus gestorven is als plaatsvervanger voor ons. Dat hebben we gezien. En zoals ik net al zei, vandaag maken we Romeinen 3 af. We gaan verder ontleden wat Paulus schrijft over de weg van gerechtigheid. Dus we pakken het op in het tweede gedeelte van Romeinen 3 vers 25, waar Paulus schrijft: dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Maar we moeten begrijpen waarom Paulus dit schrijft en welke vraag hij hier fundamenteel beantwoordt. En wat Paulus aan het doen is, is uitleggen hoe God zondaren rechtvaardig kan verklaren zonder zijn eigen rechtvaardigheid te verliezen. En dat is het spanningsveld, dat is de kern van het probleem. Als God mensen vrijspreekt die schuldig zijn, dan lijkt dat, voor mensen lijkt dat onrechtvaardig. Een menselijk rechter die schuldigen laat gaan, zal zelf schuldig zijn. Hoe kan God dan genadig zijn zonder onrecht te doen? En dit raakt een punt waar mensen van nature moeite mee hebben. In ons denken scheiden wij genade en recht van elkaar. We willen dat God vergeeft, dat willen we absoluut. Maar zonder natuurlijk dat er straf nodig is. Of we stellen ons voor dat God liefdevol is op een manier die zijn rechtvaardigheid buitensluit. Dat zien we ook continu in onze cultuur. En Paulus maakt duidelijk dat deze spanning niet iets nieuws is. Ook in de tijd voor Christus riep Gods verdraagzaamheid vragen op. Door heel het Oude Testament heen zien we dat Gods verdraagzaamheid vragen oproept. Niet omdat het kwaad wordt goedgekeurd, maar omdat het oordeel op dat moment uitblijft. Denk aan Psalm 73. In Psalm 73 zien we hoe Asaf als het ware struikelde toen hij de voorspoed van de goddelozen zag. Ze leefden in rijkdom, zonder tegenslag, terwijl hij zelf voortdurend werd geplaagd. Hij schrijft in versen 12 tot en met 14, nadat hij uiteen heeft gezet hoe het de goddelozen voor de wind gaat en waar zij mee weg lijken te komen, dan schrijft hij: zie, deze zijn goddeloos. Toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Let op bijvoorbeeld wat we lezen in Jeremia 12, vers 1. Heren, u zal rechtvaardig blijken wanneer ik met u een rechtszaak zal voeren. Toch wil ik met u over uw oordelen spreken. Waarom is de weg van de goddelozen voorspoedig? Waarom hebben rust allen die in ontrouw trouweloos handelen? Of Habakkuk 1, vers 13. Dat eerste gedeelte kennen we. U bent te rein van ogen om het kwade aan te zien. Moeite kunt u niet aanschouwen. Waarom aanschouwt u wie trouweloos handelen? Zwijgt u wanneer een goddeloze hem verslindt, die rechtvaardiger is dan hij zelf? Of Job 21, vers 7. Waarom leven de goddelozen, worden zij oud en wordt zelfs hun vermogen vergroot? Nou, wat opvalt in al deze reacties en al deze vragen op de verdraagzaamheid van God, is de worsteling met Gods rechtvaardigheid zoals die zichtbaar wordt in de werkelijkheid. Nergens zie je ze twijfelen aan Gods macht of zijn vermogen om te oordelen, maar je ziet hoe ze zoeken. Ze zien hoe als het ware de goddelozen bloeien, hoe zonde ogenschijnlijk ongestraft blijft en hoe rechtvaardigen lijden. En diezelfde vragen kunnen ook in ons opkomen. Ook wij kunnen moeite hebben met het feit dat God zonden lijkt te laten bestaan. Dat het kwaad zijn gang lijkt te gaan, zonder dat er direct wordt ingegrepen. We kunnen het moeilijk rijmen met wat we van Gods heiligheid weten. En toch is dit precies waar we stil bij moeten staan, wat Gods verdraagzaamheid werkelijk betekent. Want het is geen teken van zwakte, het is ook geen teken van onverschilligheid. Het is ook geen goedkeuring van het kwaad. En het gaat ons begrip te boven, ik weet het, maar wat ons helpt om te weten is dat Gods verdraagzaamheid ook onze troost en onze hoop is. Het is onder andere door zijn verdraagzaamheid dat wij nu in vrijmoedigheid tot hem naderen. Want vergeet niet, wij stonden niet aan de kant van de rechtvaardigen. Vergeet niet dat ook wij hoorden bij al die mensen die in hoofdstuk 1 tot en met 3 schuldig zijn verklaard door de apostel Paulus. En vergeet ook niet wat hij schrijft bijvoorbeeld aan Titus in Titus 3 vers 3. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Ook wij waren dat. En dat betekent niet dat wij niet als de psalmist mogen en kunnen uitroepen naar God wanneer het kwaad zegen lijkt te vieren. Maar het betekent dat we altijd dat moeten doen met het kruis voor ogen. Dus, Paulus schrijft, dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Nou, we weten dat dit volgt op wat we hiervoor hebben gelezen, dus in vers 23 en 24. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. We weten, er is geen gerechtigheid in de mens zelf. Toch schreef de apostel Paulus in vers 24 dat deze mensen die allen gezondigd hebben, onniet gerechtvaardigd worden. Dus vrij, zonder enige verdiensten, enkel en alleen uit Gods genade. Door de verlossing die er is in Christus Jezus. Maar daarmee rijst dus de fundamentele vraag die ik eerder al stelde. Hoe kan God dit zomaar doen? Kan hij een rechtvaardige rechter zijn en schuldige mensen rechtvaardig verklaren? En Paulus laat zien, als het ware, wat de dubbele werking van het kruis is. Het is niet alleen de weg van verlossing. Het is ook de rechtvaardiging van God zelf, de verheerlijking van God zelf. In het kruis en alleen in het kruis wordt zichtbaar dat God geen enkele zonde ongestraft laat. Elke zonde, ook die uit het verleden, is meegenomen in het oordeel dat op Christus is gevallen. We hebben Jesaja 53 vorige week helemaal gelezen. Zijn dood laat zien dat Gods verdraagzaamheid geen veronachtzaming was, maar een tijdelijk uitstel in het licht van een gepland oordeel. En broeders en zusters, juist daarom is het belangrijk dat we beseffen hoe dringend de oproep tot geloof en bekering is. Kijk, nu het kruis eenmaal is opgericht en Christus als middel tot verzoening is gegeven, er is geen andere weg tot behoud. Wat Paulus hier laat zien, is dat God in het kruis zijn eigen rechtvaardigheid heeft bevestigd. Hij heeft niet eenvoudigweg de zonde genegeerd, maar heeft de zonde geoordeeld in zijn Zoon. En de vergeving die ons wordt geboden is geworteld in een volbracht en kostbaar offer. En daarom, we zeggen het vaker, maar daarom oprecht, breekt mijn hart wanneer ik mensen met een verwaterd evangelie, wat geen evangelie is, zie komen. Een boodschap waarin zonde nauwelijks wordt genoemd, waarin het kruis niet wordt uitgelegd, waarin Christus wordt gepresenteerd als een voorbeeld of als een helper, maar niet als degene die de prijs heeft betaald en degene is op wie de straf van onze ongerechtigheid is geplaatst. En je hebt dan die mensen die zeggen, nee, je moet geen oordeel prediken. Je moet geen zonde prediken. Je moet liefde prediken. Want gerechtigheid, rechtvaardigheid, heiligheid, dat is allemaal zwaar. Het is allemaal zwaar. Dat zou mensen afschrikken. Maar wat is dat voor liefde? Als zij geen recht doet, als de liefde geen recht doet aan de werkelijkheid van de zonde en het oordeel dat rechtvaardig daarop volgt. Wat blijft er over van het kruis als je zwijgt over waarvoor Christus gestorven is? Dus de verdraagzaamheid van God, het is geen uitstel zonder grens. Hij heeft in het verleden zonde verdragen met het oog op het moment dat Christus zal komen om die schuld werkelijk te dragen. Nu dat offer is volbracht en gebracht, blijft er geen tweede offer meer. We hebben dat al gelezen in Hebreeën. Er zal geen nieuwe mogelijkheid komen. Wanneer de boeken opengaan, zal er niet opnieuw een mogelijkheid worden aangeboden tot verzoening. Dan zal recht worden gesproken over ieder mens. En wie buiten Christus is gebleven, zal geoordeeld worden naar zijn werken. Dus predik het evangelie en het ware evangelie. Maar Paulus schrijft, hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardig degene die uit het geloof in Jezus is. In dit vers verplaatst Paulus de blik van het verleden naar het nu. Dus hij heeft uitgelegd dat God in het verleden, voorbij is gegaan aan zonde in zijn verdraagzaamheid. En nu verklaart hij waarom God juist in deze tijd zijn rechtvaardigheid heeft willen tonen. Het gaat hier niet om een bewijs, en dat moeten we goed begrijpen, het gaat hier niet om een bewijs in de zin van verdediging tegenover beschuldiging, maar om een publieke openbaring van wie God is. Daar gaat het om. God bewijst zijn rechtvaardigheid niet omdat die terecht ter discussie zal staan, maar omdat hij heeft besloten om zijn rechtvaardigheid voluit zichtbaar te maken. Wat altijd waar is geweest, wordt nu duidelijk gemaakt. God is rechtvaardig in alles wat hij doet. Ook in het rechtvaardigen van zondaren in zijn zoon. God heeft nooit onrecht gedaan. Hij heeft nooit iets toegedekt wat niet gedragen zal worden. Nooit zijn heiligheid geweld aangedaan. Maar nu in het kruis laat hij dat op een wijze zien die zichtbaar en onweerlegbaar is. Dus in het centrum van de geschiedenis, op een publieke plaats, voor de ogen van mensen en engelen, heeft hij getoond wat zijn recht inhoudt. Hij heeft niet alleen recht gesproken, maar recht gedaan. En dat is het ding. Dus als je daarnaar kijkt, er is werkelijk niemand. Niemand als onze God. Alleen God kan tegelijk onwrikbaar rechtvaardig zijn en zondaren rechtvaardig verklaren zonder iets van zijn wezen te verliezen. Alleen hij kan dat doen. En juist in deze openbaring schittert zijn heerlijkheid. En let dus op wat Paulus verder duidelijk maakt. Zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardig degene die uit het geloof in Jezus is. Dus nogmaals, dit laat zien dat de rechtvaardiging van de mens niet in tegenspraak is met Gods heiligheid, maar eruit voorkomt juist omdat het plaatsvindt binnen de orde van Gods recht. En daarom is het ook cruciaal wat er verder staat. Degene die uit het geloof in Jezus is. Deze rechtvaardiging geldt niet voor ieder mens zonder onderscheid. Het is uitsluitend voor hen die geloven. Niet op grond van afkomst, niet op grond van werken, niet op grond van religieuze inspanning of algemene goedheid, maar enkel door het geloof in de Heere Jezus Christus. Wat dit uitsluit, is wat rondgaat in veel kringen, en dat is universele verzoening, alverzoening. En we moeten hier even over uitweiden, want dit sluipt kerken binnen, dit sluipt ook kerken als die van ons binnen. In veel christelijke kringen is er een toenemende moeite met deze exclusiviteit van het evangelie. De gedachte dat het heil alleen geldt voor hen die geloven stuit steeds vaker op verzet. Nogmaals, ook in meer behoudende of bijbelgetrouwe gemeenschappen zie je hoe langzaam de leer van alverzoening erin sluipt. En die leer is niet bijbels. Maar laten we het uiteenzetten. Wat is alverzoening precies? Het is de overtuiging dat uiteindelijk iedereen verzoend zal worden met God, ongeacht geloof, bekering of wat ze noemen het aanvaarden van Christus in het leven. Nou, volgens deze leer zal Gods liefde uiteindelijk iedereen winnen en zal er niemand definitief verloren gaan. Nou, je kan je voorstellen, vooral in onze sentimentele cultuur, hoe dit tractie krijgt. De wortel van deze leer ligt niet in de schrift, maar in het denken van de mens. Het komt voort uit een diep gevoel van moreel ongemak met het idee van eeuwig oordeel. Vanuit menselijk medelijden bezien lijkt het onbestaanbaar dat God mensen zal veroordelen terwijl hij liefde is. En dus in plaats van zich te onderwerpen aan de schrift, of wat de schrift zegt over Gods heiligheid, over zijn majesteit, over zijn toorn, probeert men die spanning op te lossen door het evangelie te verbreden tot iets wat niemand en niets meer uitsluit. Maar daarmee wordt het gewoon een andere evangelie. En hoewel de wortel niet ligt in de schrift van deze leer, gebruiken mensen wel bijbelteksten om deze leer te onderbouwen. Denk bijvoorbeeld aan wat hier staat, in 1 Timotheüs 2 vers 4. Het is een vers wat we volgens mij allemaal kennen. Er staat, die wil over God dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Nou, op het eerste gezicht zou je denken, nou ja, de tekst die lijkt universele verzoening te ondersteunen. Ik zie het er trouwens niet eens, maar dit is wat mensen zeggen. God wil immers dat alle mensen gered worden. Maar, broeders en zusters, waar letten we altijd op wanneer we de schrift bestuderen? Context. Altijd. Context. In de verse ervoor roept Paulus op om te bidden voor alle mensen. En dan noemt hij specifiek koningen en hooggeplaatsten. Dus dat gebed is niet beperkt tot een bepaalde groep. Paulus doorbreekt hiermee de visie op wie tot Gods volk kunnen horen. Of kunnen behoren. Zijn punt is, Gods reddingswil reikt tot alle soorten mensen. Niet alleen de armen, niet alleen Joden, niet alleen vromen, ook heidenen, ook heersers, ook rijken, ook slaven. Dat blijkt ook uit vers 7, waar Paulus schrijft dat hij is aangesteld als leraar van de heidenen. Het gaat hier dus niet om ieder persoon zonder uitzondering, maar om alle mensen of alle soorten mensen zonder onderscheid. Gods reddingsplan is universeel in reikwijdte, maar niet in automatische toepassing. De losprijs is voldoende voor allen, maar wordt effectief voor hen die geloven. Dat is wat de schrift ons leert. Dan hebben we een andere die we ook vaak kennen. 2 Petrus 3 vers 9. De Heere vertraagt de belofte niet zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Ook deze wordt weer aangehaald. Over een universeel verlangen dat God niemand verloren zal laten gaan. Maar ook hier is context weer doorslaggevend. Petrus schrijft hier aan gelovigen. Dat zien we in vers 1. Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. En hij bemoedigt hen in een tijd van spotters en twijfel over de komst van onze Heer Jezus Christus. En wanneer hij schrijft dat God geduldig is en niet wil dat enige verloren gaat, doelt hij op de mensen tot wie God in zijn verbondstrouw en verkiezing geduld heeft. Hij zegt niet dat niemand ooit verloren zal gaan, maar dat God de tijd nog verlengt zodat zij tot bekering komen. Het allen verwijst naar de groep die hij tot redding roept. Niet naar de hele mensheid zonder uitzondering. Dat is niet wat er staat. En die exclusiviteit en dit onderscheid is niet verzonnen door de apostelen. Het is ook niet verzonnen door Calvinisten. Het is niet een theologisch systeem dat later is bedacht om mensen buiten te sluiten of om onszelf hoogmoedig te maken. De Heere Jezus zelf spreekt op meerdere momenten op volstrekt duidelijke wijze over het onderscheid tussen wie behouden worden en wie verloren gaan. Hij maakt voortdurend duidelijk dat het Koninkrijk van God niet vanzelfsprekend is, niet voor iedereen toegankelijk op eigen voorwaarden en niet los verkrijgbaar van geloof is en bekering. De Heere Jezus spreekt, onmiskenbaar, in Matteüs 7. Ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En vele zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. De Heer Jezus maakt hier een uitgesproken tweedeling. Er is een weg naar het leven en een weg die leidt naar verderf. Niet allen zullen behouden worden, integendeel. Weinigen vinden die weg. Er is geen spoor van alverzoening te vinden in deze woorden. Let op Johannes 5 vers 25. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. We lezen het. Wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis. Dus alleen wie gelooft ontvangt het leven. Zonder geloof blijft de mens geestelijk dood. Het eeuwig leven is geen automatisch bezit voor ieder mens, maar verbonden aan geloof in God. En let nu op enkele teksten uit bijvoorbeeld Matteüs 25. Vers 31 tot en met 33. Let op wat de Heer Jezus zegt. Wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal zijn schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. En let nu op vers 46. En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Aan het einde der tijden vindt er geen hereniging van allen plaats, maar een scheiding. Er is een blijvend onderscheid tussen wie gerechtvaardigd zijn en wie niet. Het oordeel zal definitief zijn. En wat we dus ook in al deze dingen zien, is dat het evangelie niet slechts een mededeling is, maar een boodschap die om een reactie vraagt. En die reactie is gehoorzaamheid en geloof. Het gaat om geloof in de Heere Jezus, geloof in zijn bloed zoals Paulus eerder schrijft, maar niet los van de oproep van bekering. Dat is wat we zien in het spreken van de Heere Jezus zelf. Wanneer hij, als het ware, zijn publieke bediening start, bekeer u en geloof het evangelie. En het is ook de boodschap waarmee de apostelen zijn uitgegaan. Toen Paulus in Athene sprak tot een heidens publiek, zei hij niet: God heeft u lief zoals je bent. Hij zei: God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. Dat is de oproep. Er is geen ruimte voor neutraliteit. De boodschap van het kruis eist een reactie. En niet omdat wij mensen onder druk zouden willen zetten, maar omdat God zelf gebiedt om te geloven. De auteur van de brief van de Hebreeën, die maakt ook heel duidelijk, hè, in Hebreeën 11 vers 6. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Het is voor ons belangrijk, wij dienen, net zoals Paulus, als gezanten van Christus te pleiten met mensen en hen duidelijk te maken dat zij zich dienen te laten verzoenen met God. Het evangelie is geen voorstel, het is een bevel. Het is een goddelijke oproep tot bekering en geloof in de Heere Jezus Christus. We lezen ook: geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden. Of mensen dat doen, is niet aan ons. Wij kunnen het hart niet openen. We kunnen uitleggen, we kunnen pleiten, we kunnen waarschuwen, maar alleen God overtuigt werkelijk. Alleen hij opent harten, alleen hij schenkt geloof, maar dat ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid, maar plaatst ons juist in de houding van gehoorzaamheid en afhankelijkheid van God. Dus God is rechtvaardig en hij rechtvaardigt. En dan schrijft Paulus: waar is dan de roem? In vers 27. Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Dus Paulus schrijft, of hij vraagt: waar is dan de roem? En wat hij bedoelt met roem, het Griekse woord wat hij daar gebruikt, dat betekent je beroemen op, je verheugen in, je ergens op laten voorstaan, trots zijn op iets. Dat is waar het van spreekt. Nou, de context waarin het wordt geschreven, dat bepaalt of het een positieve of dat het in positieve of negatieve zin wordt gebruikt. Nou, in de context van Romeinen 3 vers 27 en alles wat we ervoor hebben gelezen, wordt het in een negatieve zin gebruikt. Het gaat hier om menselijke zelfverheffing. Het beroemen op iets dat aanleiding geeft tot hoogmoed, trots, met als doel erkenning of status, met name tegenover God. En de vraag die Paulus stelt komt niet zomaar uit het niets. Het volgt als conclusie op wat hij eerder heeft geschreven. Paulus heeft de menselijke roem, het idee dat de mens iets heeft bijgedragen aan zijn rechtvaardiging, volledig uitgesloten. Hij heeft duidelijk gemaakt dat de rechtvaardiging ontniet, uit genade is, door de verlossing in Christus Jezus, en dat geloof de enige weg is waarop die rechtvaardiging wordt ontvangen. En juist daarom stelt Paulus die vraag. En het is een retorische vraag. Paulus stelt de vraag niet omdat hij zoekt naar een antwoord dat hij niet heeft. Hij schrijft ook, het is uitgesloten. Er is geen roem. En dat woord wat Paulus daar gebruikt is een krachtig woord in het Grieks, uitgesloten. Het betekent buitensluiten, de deur dicht doen. Voor weigeren toegang te geven. Hoe Paulus dit woord hier gebruikt leert ons, het onderstreept dat de roem actief verwijderd is. Menselijke roem, dus wat betreft het evangelie, wordt de toegang geweigerd. Dus let goed op. Het is niet verminderd. Het is niet gerelativeerd. Het is niet opzij geschoven. Het is uitgesloten. Het is er niet. Er is geen ruimte voor. Want er is geen aanleiding tot roemen in zelf. En Paulus benadrukt dit keer op keer in zijn onderwijs. Nou, een voorbeeld wat we zien is in 1 Korinthe of hoofdstuk 1. Het is zo jammer dat we deze studies niet hebben opgenomen. Maar Paulus schrijft vanaf vers 27 tot en met 31. Hij schrijft, maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat uit iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing, opdat het zal zijn zoals geschreven staat. Wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Dus let op het parallel. Let op wat Paulus duidelijk maakt in vers 29. Er is geen roem, geen vlees, geen mens. God koos niet wat indrukwekkend was in de ogen van de wereld, maar wat zwak en veracht is. Precies opdat niemand zichzelf iets zou kunnen toeschrijven. De zondaar brengt niets mee. Niets in de zondaar vormt de reden voor Gods keuze of genade. Niets in de zondaar. Alles is ontvangen. Er is dus ook geen aanleiding om voor God te verschijnen met iets uit zichzelf. En dan daarom zegt Paulus. Maar wie roemt? Als je wil roemen, roem dan in de Heer. Want zonder hem kom je niet tot geloof. En dat is wat Paulus dus duidelijk maakt. En dit doet denken aan wat Jeremia ook schrijft. In Jeremia 9, vers 23 en 24. Daar zegt Jeremia over de Heer. Zo zegt de Heer. Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid. Laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte. Laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en mij kent dat ik de Heer ben. Die goedertierenheid bewijst. Recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind ik vreugde, spreekt de Heer. De apostel Paulus, die past dit hiertoe op verlossing. Als er dan toch geroemd wordt, dan alleen in wat God gedaan heeft. Niet in de mens, maar in de Heer Jezus Christus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Alles wat nodig is om voor God te kunnen bestaan, ligt in hem. Niet in ons. Dus de roem is uitgesloten. De roem is volledig uitgesloten. En dit is ook iets, hè. Moslims hebben hier moeite mee. Zij hebben hier moeite mee. Want zij vinden, ons christenen vinden ze arrogant. Dat wij kunnen zeggen, Ik weet dat wanneer ik sterf, ik voor de Heere zal staan zonder vrees. En de uitleg is simpelweg, ik weet, omdat we ook in Hebreeën de afgelopen tijd hebben gelezen, dat hij volkomen zalig kan maken wie door Christus tot hem naderen. Dat is de enige reden waarom wij met opgeheven hoofd kunnen staan en zeggen, als wij het afleggen, dan zijn wij zalig bij de Heer. Niet om wat wij hebben gedaan, maar om Christus, wat hij het heeft gedaan. Dus roem in hem, broeders en zusters. Want hij heeft het volbracht. Maar Paulus gaat dus door met zijn vragen. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. De vervolgvraag van Paulus is om duidelijk te maken waarom die roem uitgesloten is. Het woord wet betekent niet per se de wet van Mozes, maar het is breder. Er wordt van gesproken van principe, van orde, van regel van handelen. Dus Paulus vraagt, op basis van welk principe is die roem uitgesloten? Is het omdat de mens zich houdt aan een systeem van werken, een wet die hem dwingt om te presteren, zodat hij uiteindelijk beloond wordt en dan reden heeft om te roemen? Paulus maakt duidelijk, nee, dat is het niet. Maar wat dan wel? En dan zegt hij, door de wet van het geloof. Wat bedoelt hij? Het principe, de regel dat rechtvaardiging plaatsvindt door het geloof, niet door werken. En voor ons, in onze tijd, wij zijn zo ver van verwijderd van wat Paulus hier schrijft, dat wij heel snel kunnen hebben zoiets van, weet je, Jew, ik begrijp het inmiddels wel. Ik begrijp inmiddels wel dat zaligmaking enkel en alleen door genade is, uit het geloof en niet door werken. Maar je moet begrijpen wat het spanningsveld is waar Paulus hier over schrijft. In de tijd dat Joden tot geloof kwamen. Maar niet alleen Joden, heidenen die hun afgoden dienden, die offers moesten brengen om hun afgod te behagen. Dus wat ik doe, wat ik breng, dat is wat mijn God zal behagen. Dat is wat daar centraal staat. Wij zijn 2000 jaar daarvan verwijderd. Wij hebben minder moeite of minder. Wij kennen dat idee minder. In de tijd van de reformatie is dit weer natuurlijk omhoog gekomen. Maar dit is een wezenlijk ding. Het wezenlijk ding is dat simpelweg vertrouwen. Dat God zegt, ik maak jou zalig op basis van het vertrouwen in mijn zoon. Dat is een concept wat wij moeilijk vinden om te begrijpen. Want dan is het oké, maar moet ik dan toch niet X doen? Moet ik dan toch niet extra Y doen? Of moet ik dan toch niet? Nee, het is geloof en alleen geloof wat rechtvaardig. Volgen de werken uit geloof? Absoluut. Want waarlijk geloof is niet dood. Maar het geloof wat rechtvaardig is simpelweg omdat Christus daar aan het kruis hing en hij zei, het is volbracht. En hij opgewekt is op de derde dag. Daar geloven wij in. Dat is wat wij geloven. En dat is ook wat we eerder lazen. Dat is het dwaze, als het ware, wat God heeft gebruikt waar wij in geloven. En jullie kennen dit allemaal. Ga naar een willekeurig persoon, vertel hem dat je gelooft in de Heer Jezus Christus. Vertel hem dat jij gelooft dat iemand aan het kruis is gestorven en op de derde dag opgewekt is uit de dood. Ik heb mensen me zien aankijken alsof ze water zien branden. Dus jij wilt mij zeggen dat jij gelooft dat iemand hier geboren is, uit een maagd, zondeloos heeft geleefd, gekruisigd is, gestorven is, in een graf is gelegd en op de derde dag uit de dood is opgestaan. Ja, dat is wat ik geloof. En volgens mij is dat wat wij geloven. Amen? En dat is het ding, maar dit is wat wij vast moeten grijpen. Dat is wat ons zalig maakt. En daarom hamert Paulus hierop. Daarom hamert hij hierop. Broeders en zusters, er is niets in ons, maar alles in hem alleen. En geloof is dus een erkenning van ons tekort, ons onvermogen, onze hopeloosheid. Geloof is geen daad van morele of geestelijke zelfverheffing, maar een wending naar buiten zichzelf, naar een ander. Het is de geestelijke armoede waarvan de Heere Jezus zegt: zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zaligmakend bijbels geloof is geen werk in ruil voor gerechtigheid. We moeten dat helder voor ogen hebben, want sommigen noemen geloof een werken. En dat doen ze op basis van wat hier staat. Johannes 6 vers 28 en 29. Dus er staat: zij dan zeiden tegen hem, tegen de Heere Jezus: wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei tegen hen: dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. En dan heb je mensen die zeggen, die deze tekst nemen en zeggen van: ja, maar dan is geloof toch een werk? Dan is dat toch ons werk. Maar let goed op wat de Heere Jezus leert. Hij zegt niet dat dit een werk van de mens is, maar een werk van God. Dat is wat hij duidelijk maakt. Dit is het werk van God. Hij antwoordt op de vraag: wat moeten wij doen omdat wij de werken van God mogen verrichten? En je ziet hun hart. Zij denken in termen van prestaties, toegang tot het koninkrijk verdienen. Christus maakt duidelijk als het ware, hij zegt in feite: jullie vragen naar werken, maar God gebiedt geloof. En zelfs dat is niet uit jezelf. Hij bewerkt in harten die tot het besef komen dat zij niets hebben en alles nodig hebben. En daarom is geloof nooit een aanleiding tot roem, maar altijd tot aanbidding. Het is niet het innerlijke bewijs dat we geschikt zijn, maar het uiterlijk bewijs dat we verloren zijn en Christus nodig hebben. En let op de conclusie van Paulus in vers 28. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Nou, wat Paulus zegt in het Grieks met het woord slotsom, is: wij berekenen, wij concluderen, wij zijn dus tot het oordeel gekomen. Hij maakt duidelijk dat hij niet zomaar een mening, dat hij niet zomaar een mening uitspreekt of een losse opmerking toevoegt, maar een weloverwogen conclusie trekt uit wat hij tot nu toe heeft uiteengezet. De gerechtigheid van God is geopenbaard buiten de wet om in vers 21. Voor allen die geloven in vers 22. De verlossing in Christus Jezus vers 24. God is rechtvaardig en rechtvaardig degene die gelooft in de Heere Jezus vers 26. En daarom zegt Paulus: dit is de enige conclusie. De mens wordt gerechtvaardigd door geloof zonder de werken van de wet. En let dan op vers 29 en 30. Je zou denken dat hij na zijn slotsom klaar was met dit onderwerp. En hij is nog lang niet klaar, want we gaan heel hoofdstuk 4, gaat hij dit punt verder uitwerken over Abraham. Maar je ziet dat Paulus, hij wil dat er geen misverstand hierover bestaat. Vers 29 en 30, of is God alleen de God van Joden? En niet ook van heidenen? Ja, ook van heidenen. Het is toch immers één en dezelfde God, die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof. Waarom zijn deze vragen relevant? Want je kan bijna denken dat hij een zijsprong maakt, maar dat doet hij niet. Na zijn slotsom komt automatisch de vraag: geldt dit dan alleen voor Joden die de wet ontvangen hebben, of ook voor heidenen die de wet nooit hebben ontvangen? En nogmaals, dit was in de eerste eeuw een centrale kwestie. We hebben gezien, veel Joden zagen de wet, de besnijdenis en hun afkomst als bepalend voor hun verhouding, hun relatie met God. Als Paulus zegt dat gerechtigheid buiten de wet komt, stelt hij impliciet ook het voorrecht van Jood boven de heiden ter discussie. En dat heeft hij eerder al gedaan. Dus vraagt hij, niet als open vraag, maar als onderstreping: is God dan alleen de God van Joden? Zijn punt is nee, en dat moet helder zijn. En door dit te verbinden met de vraag over Joden en heiden, maakt Paulus duidelijk dat deze rechtvaardiging op precies dezelfde manier werkt voor allen. Er is geen aparte weg voor Joden en een andere weg voor heidenen. Sterker nog, je ziet in de vergadering van Jeruzalem, je ziet dat Petrus zelf tot de conclusie is gekomen: wij moeten zalig worden net zoals zij zalig zijn geworden. Uitgenade door het geloof. Dus er is één God, dus ook één weg tot rechtvaardiging voor iedereen die gelooft. En daarom grijpt Paulus terug op de eenheid van God. Eén God betekent één manier van rechtvaardigen. En we moeten echt benadrukken hoe radicaal deze leer in de oren van een Jood was in die tijd. Vandaag de dag is het nog steeds aanstootgevend voor de Jood. Het is niet dat het Oude Testament zweeg over de heidenvolken. In het Oude Testament lezen we op verschillende plaatsen over de heidenen, dat ook de heidenen onder Gods heilsplan zouden vallen. Alleen in de belofte richting Abraham in Genesis 12 vers 3 zit al een universeel heilsdoel. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. In Jesaja 49 vers 6 lezen we hier ook over, als je daar later over wil lezen. Maar Psalm 22 vers 28 leert ons ook. Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de Heere bekeren. Alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen. Dus we zien dit. Het ding is dit. De volledige gelijkheid van toegang tot het heil zonder eerst Jood te worden werd zelden aanvaard en vaak bestreden. Dat is ook het ding, wanneer Paulus natuurlijk terugkomt van zijn zendingsreis samen met Barnabas. En dan in Antiochië Joden zijn gekomen die zeggen van, luister, je moet je houden aan de wet. Je moet je besnijden, want anders kun je niet zalig maken. En dan zie je in het Grieks, in de meest sterke taal die er is, dat Paulus en Barnabas zich zo verzetten. Zich als het ware als een moeder die zich ontfermt over zijn kind, over haar kinderen, die leer bestrijden. Zo heftig is dit. Dus de Jood zag deze tekst eerder als een onderwerping van de heidenen aan Israëls God dan als gelijkwaardige opname in het volk van God. Het idee dat een heiden zonder besnijdenis, zonder wet, zonder wat ze noemen eerst proseliet te worden, deel zou hebben aan het verbond was ondenkbaar voor vele Joden. En dit denken, nogmaals, hoewel wij misschien gewend zijn geraakt aan het feit dat het bij het evangelie niet gaat om etniciteit of afkomst. Ik bedoel, kijk naar onze gemeente hier. Het is zo divers als het maar kan zijn qua etniciteit. Maar hoe wij hier gewend aan kunnen zijn geraakt, kunnen er toch vormen van dit denken in ons hart insluipen. We kunnen op verschillende manieren onderscheid maken die God niet maakt. We kunnen menen dat sommigen dichter bij het koninkrijk staan dan anderen. Die taal kom je overigens nergens tegen in de schrift. Of denken dat de ander eerst moet worden zoals wij. In gedrag, in taal of cultuur. Voordat hij werkelijk bij Christus kan horen. Wij hebben de neiging om naar de aard van iemands zonde te kijken. Naar hoe ver iemand als het ware van God zou hebben geleefd. Hoe zichtbaar of schokkend iemands verleden zou zijn geweest. En we vergeten hoe diep de zonde van het eigen hart rijdt. En we kunnen zelfs denken dat omdat wij zijn opgegroeid in een christelijk gezin of bekend zijn met Bijbelse taal, dat ons naderen tot God vanzelfsprekender is. Maar de schrift leert ons dat niet. En Paulus heeft helder eerder in deze brief ook onderwezen, er is geen aanzien des persoons bij God. Onze God weegt niet naar uiterlijke afkomst, naar religieuze achtergrond of maatschappelijke positie. Niet naar het verleden van iemand, niet naar de ernst van zijn zonde of naar de diepte van zijn mislukking. Wanneer God een mens roept, dan roept hij die persoon op grond van genade. En wie tot hem komt in geloof, heeft dezelfde toegang tot de troon van genade als ieder ander mens. Dus of je nu 5 generaties gelovigen achter je hebt, of uit een leven komt dat in alles ver van God verwijderd is, als Christus jouw gerechtigheid is, dan is er geen verschil. En vergeet dit niet. Wij moeten niet alleen verlost worden van onze daden, maar van het verdorven hart waar die daden uit voortvloeien. Dat is hetgeen waar we verlost van moeten worden. Dat geldt voor ieder mens. Ieder moet geboren worden uit de geest. En ieder die gelooft is in Christus volkomen rechtvaardig. En Paulus gaat dus verder. Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet. Maar wij bevestigen de wet. Deze vraag komt voort uit wat hij zojuist uiteen heeft gezet. dat een mens alleen gerechtvaardigd wordt zonder de werken van de wet door het geloof alleen. Je kunt je dus voorstellen wat de toehoorder denkt. Maar wat betekent dit dan voor de wet? Als geloof zonder werken rechtvaardigt, schaft dat dan de wet af? Paulus weet dat deze gedachte bij mensen opkomt. En hij weet hoe diep geworteld de overtuiging kan zitten dat gerechtigheid gekoppeld moet zijn aan het houden van de wet. Dus daarom stelt hij deze vraag ook weer, niet omdat hij het antwoord niet weet, maar om het misverstand direct te weerleggen. Volstrekt niet, integendeel. De rechtvaardiging door geloof doet de wet niet teniet, omdat het niet in strijd is met het doel of de eis van de wet. Integendeel, het bevestigt de wet meerdere lagen. Wat zien we, wat weten we van de wet? De wet van God openbaart Gods heilige wil en stelt terecht dat wie zondigt moet sterven. Let op Deuteronomium 27 en Galaten 3 vers 10, maar Deuteronomium 27 vers 26. Tegen het volk Israël. Vervloekt is wie de woorden van deze wet niet uitvoert door ze te houden. En heel het volk moet zeggen, amen. In Galaten 3 vers 10. Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven. Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Nou, we weten, geen mens voldoet hieraan. Maar in het evangelie wordt deze eis vervuld in Christus. Hij volbracht de wet volmaakt en droeg de straf van de wet aan het kruis. Het geloof aanvaardt dat niet onze gehoorzaamheid, maar zijn gehoorzaamheid ons rechtvaardigt. Dus geloof in Christus impliceert ook niet dat de wet zich vergist. Dat de wet een fout is. Sterker nog, het laat juist zien, de wet heeft gelijk. Wij zijn schuldig. Het geloof vlucht daarom juist tot Christus. Het bevestigt de functie van de wet. Het laat zien dat we genadig nodig hebben. Het leert ons zonde. Het onderwijst ons dat we zondig zijn en drijft ons tot hem die volmaakt is. Dat is wat de wet doet. Dus we zien hier, de rechtvaardiging door geloof doet geen afbreuk aan de wet. Het bevestigt de heiligheid van de wet. Het oordelen, de rol in de bekering en zelfs haar praktische vervulling in het leven van wie gelooft. En mijn broeders en zusters, om af te sluiten. Wij moeten ons echt beseffen, als je al deze woorden leest, wat een genade ons ten deel is gevallen. En wat een goed en rechtvaardig God dienen wij. Hij rechtvaardigt de zondaar en is en blijft zelf rechtvaardig. Hij heeft zonde niet door de vingers gezien, maar heeft zelf gegeven in zijn zoon wat hij eist. We hebben zoveel liefde, zoveel barmhartigheid, zoveel heiligheid en gerechtigheid zien we in het kruis. En daarom om af te sluiten, zoals ze in Openbaring ook zingen. Aan hem die op de troon zit en aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En Gods volk zei, amen. Laten we bidden. Vader in de hemel, geprezen zijt uw naam, Heer. We danken u, Heer. Heer, u bent zo'n rechtvaardige God. En uw wegen, uw handelen, Heer, het gaat ons verstand te boven. Wij geloven, Heer, wat uw woord ons leert. En zien, Heer, hoe u rechtvaardigt en rechtvaardigt blijft, Heer. Dank u wel voor uw goedheid, dank u wel voor uw trouw. We roemen in u, we roemen in onze Heer Jezus Christus. We roemen, Heer, in het werk wat uw geest in en door ons heen doet. Geloofd zij u, Heer, tot in alle eeuwigheid, in Jezus' naam. Amen.